Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag: El Salvador wil een heuse Bitcoin-stad bouwen. Jack Dorsey en Square hebben plannen voor een decentraal wisselkantoor. En de broertjes Winklevoss bouwen een exchange in het metaverse. Dit is aflevering 195 met een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast met een gesprek over het cryptobeleid van de Rabobank. Onze gast is Jury Baars, blockchain- en crypto-lead bij diezelfde Rabobank. Hartelijk welkom.
Jo.
En mijn co-host is vandaag Bert Slachter. Hallo.
Hey.
Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. En het eerste nieuws dat ik met jullie wil bespreken, dat is dat El Salvador een Bitcoin-stad wil gaan bouwen. Dat maakte president Bukele bekend op de Bitcoin Week daar in El Salvador. Bert, weet jij wat hij precies van plan is? Een Bitcoin-stad, hoe moet dat eruit zien?
Ja, wat is de Bitcoin-dictator nou weer van plan, hè? Dat is altijd.
Ja, zo noemt hij zichzelf ook, hè?
Ja, klopt, hij is er trots op. Ja, ze gaan een nieuwe stad bouwen aan de voet van een vulkaan. Kan je al afvragen of dat nou een goed plan is. Maar
vulkanen barsten wel eens uit.
Ja, dat precies. Wel. Maar, okay, ja. Maar ze voorzien ook in CO2-neutrale warmte en stroom.
Ja, energie. Geothermie, hè?
Ja, geothermie.
Ja.
En in die stad wordt geen belasting geheven. Dus geen inkomstenbelasting, geen capital gains tax, geen vermogensbelasting, geen loonbelasting, geen gemeentelijke belasting, behalve BTW. 10% BTW. Dat is het enige. En nou ja, dus er komt een vliegveld en er komen woongedeeltes en commerciële gedeeltes, winkelgedeeltes met een mooi plein in het midden. En dat staat ontworpen om vanuit de lucht er als een soort van Bitcoin logo uit te zien. Dus het is echt helemaal, nou ja, je zou het niet geloven als het niet door een president daadwerkelijk.
Ik wou net zeggen, hoe realistisch is dit? Moeten we geloven dat ze dit echt gaan doen?
Nou, tot nu toe heeft die president natuurlijk heel veel best wel heftige plannen neergelegd. Zoals het invoeren van Bitcoin als wettig betaalmiddel in 90 dagen.
En dat mining is doen ze ook al met warmte van die vulkaan?
Mining verhaalt hetzelfde en dat gebeurt nu ook. Staan er nu gewoon miners te draaien op die geothermie. Dus ja, waarom zou hij dit niet ook uit de grond stampen? Letterlijk in dit geval, want het gaat natuurlijk om iets wat gebouwd gaat worden. En het gaat dan gefinancierd worden met een obligatie. En die zijn ook al liefkozend Volcano Bonds genoemd. daar gaan ze een miljard dollar ophalen. Een 10 jaar durende obligatie is dat, 6,5% rente.
Dus investeerders moeten daar gewoon op intekenen?
Ja, klopt. En van de helft van het opgehaalde geld kopen ze Bitcoin. En de andere helft gaan ze investeren in de infrastructuur van die stad. Dus daar gaan ze die stad mee bouwen met geld dat opgehaald is. Dus het eerste rondje gaan ze 500 miljoen ophalen voor de stad en 500 miljoen voor Bitcoin. Dan samen is dat die obligatie.
En de hoop is dan dat die Bitcoin ook weer in waarde toeneemt.
Exact, want de kopers van die obligatie die krijgen dus 6,5% per jaar. En na 5 jaar gaan ze ook een stukje van die Bitcoins verkopen. En dat worden dan extra uitkeringen aan de obligatiehouders.
Oké, ik had gedacht dat ze daar misschien weer verder geld gingen stoppen in die stad. Maar
nou, nee,
dat is gewoon uitgekeerd.
Dus wat ze wel gaan doen is van de helft van die BTW die ze ophalen, gaan ze de stad onderhouden. En van de andere helft gaan ze ook weer. Nou goed, het is een heel project. Ja. Maar dit is wat ze gaan doen.
Ja,
daar.
Nou, voor sceptische woorden ga ik even naar onze vertegenwoordiger van de Rabobank. Tenminste, dat verwacht ik. Wat vind jij hiervan, Jury?
Nou ja, wat ik hier een beetje bij heb. Een pro-Bitcoin-dictator blijft een dictator. En dat is een beetje het dubbele gevoel wat ik hierbij heb. Ik heb ook een klein beetje de Dubai-vibes van 2017. Ik weet niet of jullie toen nog wisten dat zij eigenlijk een heel Dubai blockchain-enabled wilden maken.
Maar dat weet ik al niet eens. Ik dacht dat je ging hebben over dat malle eiland daar voor de kust. Maar
nee, het is. Ten eerste, ik vind het eigenlijk ook te mooi klinken om waar te zijn.
Ja.
En ook daar, het is wel heel snel eigenlijk nadat die officiële Bitcoin-wet is ingevoerd. En dan is er ook die Bukele met zijn petje achter tevoren op het podium ziet staan. Ja, ik vind het ook een beetje lastig om serieus
in een wit pak, hè? Ja,
precies.
Ja. Hey, maar Bert, wat denk jij dat zo'n stad voor voordelen biedt? Wat kun je in zo'n Bitcoin-stad doen wat je niet ook gewoon in San Salvador kunt doen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het aantrekkelijk is voor bitcoiners. Die verwachten dat hun bitcoin nog heel veel meer waard gaat worden. Er zijn namelijk heel veel landen waar je belasting betaalt over de waardetoename van je bitcoin, van je bezit. Hè. Dat zijn capital gains tax.
Ja, in heel veel landen. Staat onder andere.
Ja, onder andere. In Nederland heb je dat niet, maar in heel veel andere landen wel. Dus voor hun is het natuurlijk heel gunstig om daar te gaan zitten. Dus ik denk dat ze dat ermee aantrekken. Maar ze willen ook die stad volledig circulair maken. Dus het is ook een soort van voorbeeldproject. Hè. In de bitcoin gemeenschap heeft men het wel eens over citadels. Dat zijn dan zelfvoorzienende steden waar alleen maar bitcoiners wonen. Ja, alsof dat per se een utopische toekomst is, dat weet ik ook niet. Maar dus een beetje in die richting gaat dit. En je kunt er natuurlijk heel veel allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Hè. Dat kon je ook al bij het invoeren van bitcoin als wettig betaalmiddel. Hè, want daar zat een bepaalde verplichting bij. Nou, dat gaat heel erg in tegen de ideologie.
In ieder geval om het te accepteren voor ondernemers. Hè.
Ja, en doet hij dat nou, dit soort dingen nou met het belastinggeld van de, hè, zet hij eigenlijk toekomstige geld van de Salvadoranen op het spel? Kun je allemaal afvragen. Bitfinex is erbij betrokken. Ja, daar hebben we natuurlijk ook wel zo onze kanttekeningen bij. Hè. Ja. Zit achter Tether ook. Dus er zijn allemaal kanttekeningen. Maar er zijn ook wel dingen dat je zegt van nou, het is wel gewoon heel erg interessant wat hier gebeurt. En het is een heel er komt daar een economie, een helemaal gebaseerd op bitcoin. Hè. Dat gaat er in die stad gebeuren. Dat wordt daar echt het betaalmiddel tussen iedereen.
Dus, ook inderdaad bij uitsluiting van de dollar.
Ja, dat of, nou, weet ik niet, maar ik denk wel
het plan dan.
Ja, precies. Dat is wel het idee. Die bonds die worden ook getokenized. Hè, dus er wordt ook een nieuw handelsplatform voor die.
Worden daarmee liquide en uitwisselbaar.
Precies. Dus het wordt een digitale, gereguleerde, in El Salvador gereguleerde beurs voor tokens. Namelijk die obligaties daar verhandeld worden. Dus het zijn best wel wat experimentele dingen waarvan we zeggen van nou, ik ben wel benieuwd hoe dat uitpakt.
Heeft Bukele ook aangekondigd wanneer de eerste spadegrond ingaat dan voor die stad?
Nee, dat nog niet.
Nee. Oké, moeten we wel in de gaten.
Maar goed, de mensen die hierachter zaten, die zeiden wel van dit is de eerste obligatie van een miljard, maar het zal niet de laatste zijn. He, dus ze verwachten eigenlijk dat dit nog wel weer grootse vormen aan gaat nemen.
En El Salvador koopt ook nog steeds bitcoin bij. Hè? Ze staan nu geloof ik op 2000 bitcoins.
Ja, zoiets, ja.
Een bedrag van 100 miljoen of daaromtrent.
En er was vandaag of gisteren een rapport van het IMF over El Salvador. En tot mijn verbazing stonden daar niet alleen maar lelijke dingen in. Maar ook toch wel positieve dingen. Dat in korte tijd een groot gedeelte van de bevolking toegang heeft gekregen tot digitale financiële diensten, wat ze eerst niet hadden. Dat is wel een constatering. En er is dit jaar 10% economische groei in het land. Ja. Dus zelfs het IMF was niet alleen maar heel lelijk over
dat
wat daar
heel
nu
interessant
gebeurt. Dus dat is wel opmerkelijk.
Ja. Oké. Ik heb nog een ander nieuwtje dat ook heel interessant is. De Vereniging van Bitcoinbedrijven Nederland heeft een klein succesje geboekt. Namelijk dat de toezichtkosten vanuit de Nederlandse Bank voor 2020 van 18.000 euro naar gemiddeld 4.000 euro gaan. En dat komt omdat ze nu berekend gaan worden over de tijd dat bedrijven ook werkelijk toezicht hebben gekregen. Dus vanaf het moment dat ze tot het lijstje bedrijven met een registratie zijn toegelaten, betalen ze maar die toezichtkosten. En niet vooral vanaf 21 mei 2020 toen die wet is ingegaan. Patrick van der Meijden die zegt daarover, dat is fijn, maar het slaat wel een gat in de begroting van de Nederlandse Bank. Dus de kans dat zo'n gat volgend jaar weer moet worden opgevuld met hogere kosten, die bestaat ook nog. En Van der Meijden roept het ministerie van Financiën op om mee te denken. Jij commentaar hierop, Bert?
Nee, dat klinkt eigenlijk als meer een soort van vormfoutje of zo. Dat ze of zo procedureel of zo.
Ja, die kosten gaan in elk geval wel omlaag.
Ja.
Patrick zegt, uiteindelijk moet het op nul uitkomen. Dus het zal voor de toekomst alweer omhoog gaan.
Ja, nou, het punt is, ze hebben dus aangepast aan de tijd dat je onder toezicht staat. Ja, dat is voor elk volgende jaar is dat het hele jaar. Dus het is alleen maar het eerste jaar lekker, lijkt me.
Dat is waar, dat is waar. Dus het scheelt een korting voor het eerste jaar.
Ja, precies. Ja.
Jij commentaar hierop, Jury?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, voor de zekerheid niet. Nee, begrijp ik ook wel. Laten we het gaan hebben over de prijzen. Dat is heel interessant, Bert. Want de deskundigen die zeggen, waar jij er een van bent, die roepen nog steeds, we zitten in een bull market, maar het schiet niet op.
Het schiet niet bepaald op, zeg.
Nee, maar het is sinds vorige week en de week daarvoor is het eigenlijk alleen maar weer naar beneden gegaan.
Ja, dus we hebben nu 2 weken achter elkaar, eigenlijk in 2 stappen zijn we naar beneden gegaan. En de koers ligt nu rond de $56.000. Het was vanmorgen iets in de 55.000.
Wat ik zag was 57.200.
Ja, dat zit dus nu onder. Maar het is ook wel wat we vorige week gezegd hebben. Hè, dat het helemaal niet gek zou zijn als we een correctie krijgen naar 53.000. Er zijn heel veel analisten die daar ook naar kijken. Die dat zou zowel technisch als in de on-chain data. Zou dat een heel logisch punt zijn om naar te corrigeren. Daar komt ook het 100-daagse voortschrijdend gemiddelde komt erbij. Dat is het punt dat Bitcoin als assetklas 1 biljoen dollar groot is. Dus er zijn allerlei redenen om dat te verwachten. Andere kant is dat als iedereen dat verwacht, dan heb je vaak ook dat het niet gebeurt. Omdat mensen dat dan weer gaan frontrunnen en zo. Dus het is een beetje...
Dat had ik begin november, toen werd gezegd, hij gaat deze maand naar 98.000.
Dan zei je,
ik kan alleen nog maar tegenvallen.
Ja. Nou ja, dat is wel waar. Want dan zeggen mensen, als dat gebeurt, dan ga ik op 97 verkopen. En de volgende denkt, als hij, dan ga ik dan op 7, weet je wel. Ja. Ja, dus dat effect zien we wel. Ja, dus er is eigenlijk nu niet zo heel veel over te zeggen. Ten opzichte van vorige week, ja, weet je, gaan eigenlijk een beetje zijwaarts iets naar beneden. Onderliggend zien we nog steeds dat mensen niet tegen verlies verkopen. Hè, dus het is eigenlijk... qua structuur nog steeds gewoon een bullmarkt. Alleen met een correctie daarin. Dat is natuurlijk altijd. Het gaat nooit in één keer van 0 naar 100.
Ik vul nu even in een tabel die ik heb. Vul ik de stand van dit moment. Ik lees op CoinGecko 56.400.
Ja.
Op dit ogenblik. Ik heb een tabelletje dat bijhoudt hoe snel de Bitcoin nog moet stijgen om de voorspelling van plan B te halen. De bodem, zijn worst case, was voor november 98.000. Op dit moment zullen wij elke dag de koers met $5200 moeten zien stijgen. Ofwel ruim 9% elke dag. Om voor het eind van de maand de 98.000 nog te halen. Jouw voorspelling?
Ja, dat is dat wordt wel steeds onwaarschijnlijker. Hè?
Ja.
Ja. Dus ik denk dat Plan B's floor model gaat sneuvelen. Nee, dat is het meest.
Het is een compleet model dat dan de geest geeft. Hè?
Ja, dat is, hij niet zegt dat er zelf ook ken. Van het is een heel simpel modelletje. Gebaseerd op allerlei technische indicatoren. Dus jongens, hecht er ook niet te veel waarde aan. En hij koppelt het heel expliciet los van zijn stock-to-flow model.
Ja. En ik vraag me af, langzamerhand, omdat Bitcoin zich toch wat anders gedraagt dan voor dit jaar was voorspeld. Hè, eigenlijk zouden we op dit moment bezig moeten zijn met een geweldige opmars naar een of andere piek. Wat nou als die helemaal niet komt?
Ja, dat is
die grote piek zoals we die in 2013 hadden, zoals we die in 2017 hadden, werd eigenlijk nu ook weer verwacht. Honderdduizenden dollars zijn door sommige deskundigen voorspeld. Als Bitcoin nou gewoon overgaat tot heel rustig stijgen de rest van volgend jaar, misschien zelfs nog.
Ja, wat je eigenlijk altijd zag aan het eind van die boelmarkten, en niet alleen bij Bitcoin, maar in andere financiële markten is dat ook wel aan de orde, dat er een periode ontstaat dat de prijs of de koers te ver verheven raakt boven de de fundamentele waarde eronder. Hè? Dat is in het geval van Bitcoin zou je dat kunnen koppelen bijvoorbeeld aan de adoptie. Dus de instroom van nieuw kapitaal of het aantal nieuwe gebruikers. En dat zou je bubbelvorming kunnen noemen. Hè? En vaak gaat het gepaard met hype en FOMO en gretigheid en gekte. En het kan, het is te idioot voor woorden, zegt iedereen dan ook, weet je wel. En dan crasht dat ook weer naar beneden. Hè? En dat hebben we gezien in 2017. En dat hebben we eigenlijk niet zo gezien in het kwartaal 1 van dit jaar. Dat was eigenlijk heel bescheiden. 50% naar beneden. Dat is echt wel heel wat anders dan 80% naar beneden.
Ja.
Want vanaf 80% daling moet je 5 keer omhoog om weer op de all-time high te komen. En vanaf 50% maar 2 keer. Dus dat verschil is enorm. En de supercycle theorie die zegt dan van ja, we gaan niet meer dat soort hype en dat soort gekte krijgen. Maar het gaat nu steeds rustig. Kijk, je krijgt nog wel correcties van 20, 30, 40, misschien keer 50% af en toe. Laten ze doen eens gek 60, maar dan is het dat wel geweest. Hè. Dat is en dan zeggen ze dingen bij volwassener markt en zint allemaal maar. En een andere school zegt, joh, dat is laat je niet gek maken. Dat gaat gewoon weer gebeuren. Het gaat gewoon weer een periode van manie komen. En dat
als de kappers en de taxichauffeurs maar
weer
instappen.
Precies. Ja, en wie er gelijk gaat krijgen dat moeten we afwachten. Ja.
In elk geval zitten we nu op een niveau, als ik het goed begrepen heb, waar we weer terug zouden keren als die piek inderdaad zou komen.
Ja.
Vind jij dat ook?
Ja, dat is wel waarschijnlijk. Ja.
Ja, dus dit is het niveau van de eigenlijke waarde op dit moment gezien. Acceptatie en netwerkeffect en al die dingen meer die de waarde van Bitcoin bepalen. En
klopt.
Alles wat we hier vandaan nog naar boven gaan is eigenlijk een cadeautje dat je vroeg of laat weer moet teruggeven.
Nou ja, kijk, zoals het er af en toe onder zit, zit het er af en toe boven. Hè? Een random walk noemen quants dat. En dat is prima. Maar de vraag is hoeveel erboven. En als dat echt te extreem wordt, dan zie je vaak ook dat het daarna hard naar beneden komt weer.
Ja, ja. Jury, houden jullie bij de Rabobank bezig met dit soort prijsontwikkelingen? Of blijf je daar verre van?
Nou, bankbreed zijn er wel een paar mensen natuurlijk die hier persoonlijk interesse in hebben.
Ja.
En met binnen het proximity hebben we het ook wel eens over. Van wat zou nou de oorzaak zijn dat de prijs doet dat doet? En ook hier merk ik wel ook zelf een beetje eenzelfde patroon als november vorig jaar. Toen vond ik ook een beetje saai eigenlijk de koers. Weinig omhoog, weinig omlaag.
Ja.
Wat ik ook nog wel interessant vind is eigenlijk de dreiging van die MT Gox coins die wellicht binnenkort op de markt gaan komen.
Mt. Gox, de exchange die in 2014 over de kop ging.
Ja precies. Ja. Ja. Ik denk dat ook wel...
141.000 bitcoins hangen boven de markt.
Nou precies, dat is best wel een flink bedrag.
Ja, alleen niemand weet of de mensen die daar een deel van terugkrijgen, of ze die ook meteen gaan verkopen. Hè?
Nou, precies. Het zijn aan de ene kant de echte hodlers, maar daar hebben ze zelf weinig voor doen. Maar ook daar is inderdaad maar de vraag van wie gaat verkopen, wie gaat aanhouden. En ook volgens mij voor veel mensen steeds van hoeveel krijgen we überhaupt terug van die coins.
Ja.
Voor mij was de laatste stand van zaken dat rond de 30% is als je nu wil laten uitcashen. En als je wil wachten totdat er wellicht wat meer vrijkomt, dan is het wellicht meer, maar ook wellicht minder. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat dat uiteindelijk daadwerkelijk gaat doen.
Nog genoeg om af te wachten op dit moment. Ja. Het volgende nieuwtje gaat over Jack Dorsey en Square. Ze hebben plannen gepresenteerd voor een nieuwe decentrale exchange die open moet worden. Publiek, permissieloos. Een protocol is in een whitepaper geformuleerd. In de geest van Bitcoin, om daar verschillende assets te gaan verhandelen. Bert, wat zeg jij daarvan, van dat plan?
Ja, het is best wel tof. Ik heb gisteren die whitepaper eens doorgelezen. En we hadden natuurlijk in het voorgesprek erover. We gaan het hierover hebben. Dus ik had al met Jury heen en weer van wat is dit eigenlijk? Hoe werkt het altijd eigenlijk? Hij heeft zich er in het verleden ook veel in verdiept. Dus dat was op zich wel leuk om van hem ook even te horen. Ja. Zo. Maar wat mij opviel is, er komt dus niet een exchange, maar alle wallets en financiële instituties samen, die vormen een exchange. En zo zou je het eigenlijk moeten zien. Het gaat dus niet over het bouwen van een exchange, maar het gaat over een protocol voor het uitwisselen van assets.
Zodanig dat elke exchange die volgens dat protocol werkt te verwisselen is met...
Het zijn dus wallets, oftewel gebruikers en financiële instellingen die zich conformeren aan dit protocol.
Ja.
En daardoor met elkaar een soort van uitwisselingsmogelijkheid tot stand brengen.
Dat is wel heel spannend.
Dus je hebt straks gewoon je wallet en daarin kun je van het een naar het ander wisselen, omdat er financiële instellingen zijn die een bepaald protocol ondersteunen.
Wauw.
Dus het is wel heel tof.
Ja,
daar gebruiken ze decentrale identiteit voor.
Jury Baars, waarom vind jij dat interessant?
Nou, wat ik heel erg mooi vind aan white paper, wat nog wel echt heel erg early stage is, is dat het heel erg omvangrijk is aan de ene kant, waar dus ook banken hun rol kunnen pakken, maar ook nog wel eens kan gaan werken. Dus met name dat er dus ook een logische rol wordt benoemd voor de traditionele financiële instellingen. Maar dat er dus ook heel veel dingen heel goed in één worden gezet. Van wat is het wel en wat is het niet. Want een van de beelden die denk bij heel veel cryptobezitters leeft, is dat een decentrale exchange geen KYC heeft.
Know your customer,
precies,
de klantkenregel.
Precies, maar dat is natuurlijk wel lastig als er ook financiële instellingen in het spel zijn. Met name ook met die fiat on-ramp en die fiat off-ramp.
Ja.
Die hebben natuurlijk ook allemaal wel te maken gehad, in ieder geval in het verleden, met KYC.
Ja. Kun je zeggen, dat is een bezwaar van een dergelijke exchange. Maar aan de andere kant kun je ook je afvragen, wat valt er dan nog tegen te doen? Hè? Als zo'n exchange, decentrale exchange bestaat, is zo'n regel dan nog wel te effectueren dat je je klant moet kennen?
Nou, precies. En daar is ook over nagedacht in het paper. Ja, ik ben echt heel erg onder de indruk. Het zijn 18 pagina's, echt een flinke pil.
Ja.
Maar met name dus ook dat het dus wordt benoemd dat het niet heel realistisch is dat er dus gewoon KYC-vrije fiat naar crypto en vice versa misschien plaats kan vinden. Hebben ze dat gewoon geaccepteerd. Maar ook is het zo ingestoken dat het niet voorschrijft dat het gebruikt moet worden. Maar als er dus financiële instellingen zoals die nu bestaan bij betrokken worden, dan is er wel rekening mee gehouden dat daar dus ook weer door middel van zogenaamde DIDs, Decentralized Identifiers, dus ook een combinatie van identity-attributen gebruikt kan worden.
Okay.
Om dus ook voor die KYC of Know Your Transaction eigenlijk te zorgen.
Ja, we moeten afwachten, hè, want het is een white paper. Er is een protocol voorgesteld. Er is nog geen software, laat staan dat die exchange functioneert. Dus dat gaan we gewoon de komende tijd volgen. Ik wil nog even naar het laatste nieuwtje dat we hier zouden bespreken. Namelijk dat de broertjes Winklevoss 400 miljoen hebben opgehaald voor hun Gemini-bedrijf. om te investeren in immersive cryptobeurzen in verschillende metaverses. Bert, van jou wil ik wel weten, wat zou het voordeel zijn van een immersive exchange, waar je dus in 3D in rondloopt, hè? In een metaverse? Ik kan me daar weinig bij voorstellen, tenminste bij de voordelen daarvan.
Ja, dit komt op mij ook een beetje over als een soort van buzzword bingo. Kunnen we genoeg buzzwords in één bericht stoppen, ja, om te zorgen dat Herbert het opleest?
En kunnen we iets, ja, en kunnen we iets doen wat Mark Zuckerberg vervelend vindt?
Nou, precies, misschien wel. Kijk, immersive, dat gaat erover dat je, dat je opgezogen wordt in de ervaring. Dus dat kan VR, dat kan AR zijn, dus augmented reality. Wat ik dan bij een beurs voor me zie, is dat we weer in zo'n soort van handelspit staan te schreeuwen: verkopen, koop. Dus ik kan me daar ook heel weinig bij voorstellen.
Ja, en kijk, het scherm is wel zo efficiënt in dat geval.
Nou ja, en steeds meer wordt juist geautomatiseerd. Je wil steeds meer van je handel, wil je eigenlijk verbergen achter een gebruiksvriendelijke interface. En hoe dat dan 3D zou zijn, ja, ik weet het ook niet.
We gaan het nieuws hier afsluiten en vooruitkijken naar het podcastdeel van Zo Direct. Ik vraag aan Jury Baars. Jij bent van de Rabobank. Je komt hier over crypto praten. Hoe ziet het crypto-beleid van de Rabobank er nu uit?
Ja, dus voor onze klanten hebben we dat recent op de website gepubliceerd. Particulieren mogen in principe gewoon alles met crypto doen. Kopen en verkopen. Maar omdat er wel eens grote bedragen daarmee gepaard gaan, hebben we ook erbij gezet dat het wel zo kan zijn dat we dus om extra documentatie kunnen vragen. Uh-huh. Voor zakelijke klanten zou dit moment helaas niet toe. Nog niet toe. Maar ook dat met name ook transparant gemaakt, zodat klanten dat wel ook weten. En dus niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.
Ja, nou daar gaan we jou, dat roept heel veel vragen op. Die vragen gaan we straks in het podcastgedeelte stellen. Gaan we jou lekker over doorzagen, samen met Bert Slachter hier. Voor dit moment, voor de CryptoCast op de radio, dank ik je, Jury Baars van de Rabobank. Bert Slachter ook, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Kijk op bitcoinalpha.nl. En we zetten het gesprek dus voort in de podcast. Wie meegaat, tot straks, heel graag. En wie niet meer meedoet, heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.